tweede preek alweer uit de serie Leven met Lef. Zoals Maria al zei, het is leven vanuit je hart. Ik heb hier een spin op, ik zal hem even weghalen. Als je de Bijbel bij je heeft, mag je Lucas op gaan zoeken. Evangelie van Lucas. Lucas 9. Ik wil een paar versen lezen van afvers 51 tot 10 vers 3. Lucas 9. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. De laatste fase van zijn aardse leven. Hier staat in vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat we vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter rust leggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. En Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En weer een ander zei: Heer, ik zal u volgen. Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. En daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen hen: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Tot zover de evangelie van de Heer Jezus Christus. Het gaat vanmorgen over gaan om te groeien. En daarvoor is lef nodig. Zoals Marie al zegt, dat is leven vanuit je hart. Het heeft ook een stukje moed te maken. Met een stap te doen die je eigenlijk niet zo natuurlijk zo makkelijk zal gaan nemen. Het is eigenlijk al de derde keer dat we erover spreken. De eerste keer was het nog over die serie over verbondenheid, leven in verbondenheid. En dat was loslaten om verbonden te worden. En vorige keer heb ik jullie gesproken over geven om te ontvangen. En nu gaat het over om gaan om te groeien. Weet je, zolang je hier in deze zaal zit en in de gemeente functioneert, dan groei je niet zo gek veel. Je leert misschien wel een heleboel kennis, maar kennis maakt trots. Maar je moet gaan leren uit te stappen uit je comfortzone. Nou, dit is comfortabel. Het is gezellig met elkaar, we zingen, we hebben mooie liederen, het is een mooi gebouw, het is niet bedreigend. Weet je waar het bedreigend wordt? Het is aan de overkant hier van de Ringweg in Vinkhuizen. Dan wordt het bedreigender om daar bezig te zijn. En dus moeten we stappen gaan doen om daar naartoe te gaan. Maar daar is lef voor nodig. Daar heb je een hartsgesteldheid, een passie voor nodig om dat te zien. En daar willen we het vanmorgen over hebben. Kijken naar dat uiteindelijke doel van de Heer Jezus Christus, zoals we dat ook net gelezen hebben. Want onze tijd loopt ten einde. We hebben maar één levenstijd. Leven is geen computerspelletje waarin je meer levens hebt. Dan kan je zeggen: Nou, oké, we beginnen weer overnieuw met een nieuw spel. Zo is het niet. Je leven bouwt zich voort op elke tijd die je doorgebracht hebt. Op elke dag is er weer eentje. Paulus schrijft het als zo aan de gemeente van Filippi: Niet dat ik al zover ben en mijn doel al bereikt heb, maar ik houd vol. Ik houd vol. In de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Weet je, Christus Jezus heeft hem gepakt. Op de weg naar Damascus is Jezus hem verschenen. En ik hoop dat jullie ook allemaal zo'n ervaring met God hebben gehad, met de Heer Jezus Christus, dat je gegrepen bent door Jezus en dat je gepassioneerd bent geraakt vol liefde voor hem. Maar dan ben je er nog niet, want Paulus schrijft van: Ik ben gegrepen door de Heer Jezus, nou wil ik ook dat grijpen waarvoor hij mij geroepen heeft. Dus ga alsjeblieft niet denken dat je er al bent. We zijn er nog niet. Als Paulus dit schrijft, dan is hij op het eind van zijn leven. Is hij al dik in de 60. Dat was een hele oude oude leeftijd voor die tijd. En een aantal jaren later zal hij waarschijnlijk onthoofd worden. Weet je, ik heb het nog niet gegrepen, zegt Paulus, maar ik strek me daarnaar uit, ik houd vol. En een van de gevaren van ons christenleven is dat we heel langzamerhand afglijden. We beginnen heel enthousiast met de Heer Jezus te volgen, te kennen. En het leven ziet er totaal anders uit. En dan ga je elke zondag naar de kerk en langzamerhand wordt alles normaal. En we gaan onze comfortzone weer opzoeken. Daar waar het goed is en waar het gezellig is en waar het fijn is. En als onze kerk ons niet bevalt, gaan we naar een andere kerk. Want we zoeken comfort. En Jezus stuurt ons juist erop uit. Jezus zegt, volg mij. En hier in vers 51, dan lezen we dat toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, dat hij vastberaden op weg ging naar Jeruzalem. En hij wist wat hem te wachten stond. Want had hij al een aantal keren tegen zijn discipelen gezegd, ik ga er naartoe om te sterven. De Zoon des Mensen zal verhoogd worden. Hij wist ook welke dood hij zou gaan sterven. En ik denk als jij en ik zou weten dat ik als ik naar een bepaalde plaats zou gaan, dat ik daar zou gaan sterven, dan zou ik zeggen, nou ik ga wel ergens anders naartoe. Maar Jezus ging vastberaden op weg. En als wij gegrepen zijn door de Heer Jezus Christus, moeten we vastberaden op weg gaan en niet kijken naar de problemen en naar de moeilijkheden, want die komen absoluut in dat leven voor. We zeggen nee, we gaan op weg naar de plek waar de Heer Jezus ons wil hebben. De Heer Jezus had twee doelen, twee hoofddoelen. En dat was niet een heleboel zieken genezen, dat was niet om een heleboel plaatsen preken te houden. Hij had twee hoofddoelen. Het eerste hoofddoel was om de mensen te verzoenen met God door het kruis van Golgotha. Mensen verzoenen met God. En wij hebben dezelfde boodschap gekregen, want ons is die bediening van de verzoening toevertrouwd, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Wij mogen tegen mensen zeggen, God heeft de wereld met zichzelf verzoend in de Heer Jezus Christus. En daarvoor moeten we wel naar mensen toe. En daarom ging Jezus vastberaden op weg naar Jeruzalem om daar te sterven voor de mensen. En de tweede wat hij als hoofddoel had, hij moest zorgen dat het evangelie na zijn dood en opstanding verspreid zou worden over de hele wereld. En dus zegt Jezus tegen zijn discipelen, volg mij. De grote opdracht luidt, tegen discipelen zegt Jezus, maak discipelen van mij. En wat is dan de opdracht? Volg mij, volg Jezus. Waarom zitten we hier? Om Jezus te volgen. Om te leren hoe we dat moeten doen. Dus die twee grote hoofddoelen van de Heer Jezus Christus, die gelden ook voor ons vandaag. Maar dan moet je wel tegenstand verwachten. Het gaat niet vanzelf, mensen. En hier in dit geschiedenis die we net gelezen hebben, staat in vers 52 en 53. In een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Hij had zijn aangezicht gekeerd naar Jeruzalem, staat in de grondtekst. Hij keek naar het doel. En als wij kijken naar dat hemelse Jeruzalem, naar het doel waarvoor we geroepen zijn, dan krijgen we een hoop tegenstand te maken. Waar krijg je met wie krijg je dan tegenstand te horen van een religie? Want die Samaritanen geloofden wel. En ze hadden ook een eigen Bijbel, er was wat aanvullingen, ze hadden wat ideeën, andere ideeën daarover. En dat was een heel groot spanningsveld tussen Joden en Samaritanen. Maar dat is toch vandaag precies hetzelfde? Wij zijn baptisten. En we krijgen best een heleboel tegenstand van een heleboel religieuze kerken. Maar ook in onszelf. Hoe makkelijk vallen we niet terug in religie? Want dat is onze comfortzone. Als we religieus zijn, dat voelt goed. Want dan zijn we godsdienstig bezig. We bidden voor het eten. We geven onze tiende. We gaan zondags naar de kerk. Al dat soort dingen. En dat voelt goed. Je zal het je schuldig voelen als je vanmorgen op je bed was blijven liggen. Dan had je daar voor jezelf een redenatie moeten opbouwen waarom je niet naar de kerk zou gaan. Maar het is een religie, mensen. Het is een stukje comfort wat je zoekt. Een religieus comfort wat bij die Samaritanen ook leefde. En Johannes en Jacobus die reageren nogal heftig. Vuur uit de hemel. Ze kenden hun geschiedenis, hun Bijbelse geschiedenis. Dat had Elisa ook gevraagd. Van, Heer, als ik een man van God ben, dan komt er vuur uit de hemel en dat verteert jou met je 50 man, zei hij tegen die hoofdmannen. En dat ging 3 keer zo door. En de Johannes en Jacobus dachten, ja maar Elisa was een man van God, maar Jezus is een grotere man van God. Dat is de koning, want hij is op weg naar Jeruzalem om het koningschap op zich te nemen. Heer, laat er vuur neerdalen uit de hemel en Jezus bestraft hen streng. Want dat is niet de manier van het evangelie. De manier van het evangelie is, en dat staat in het volgende hoofdstuk, schud het stof van je schoenen. Als een getuigenis tegen hen. Zeggen van, ja als jij het evangelie van het koninkrijk niet wil horen, ja, dan hebben we geen relatie met elkaar. Dan hoor je er gewoon niet bij. En ik denk niet dat de mensen in Vinkhuizen daar op dit moment van onder de indruk zijn. Dat klopt nog wel. Straks bij het eindoordeel. En dat is wat de Heer Jezus ons hier leert. Er is geen binding aan het koninkrijk als mensen niet de boodschap van het koninkrijk willen horen. En dus zullen wij ook dat uiteindelijke doel moeten nastreven, ondanks alle problemen die op onze weg komen. En die krijg je absoluut als je gaat evangeliseren, als je buiten de gemeente gaat treden. Dat is niet altijd even leuk, het is niet altijd even makkelijk. En dus zullen we stappen moeten gaan doen. Het volgende plaatje dat op de beamer komt, heeft te maken met het uiteindelijke doel. Plaatje uit Reveal. Het is om uiteindelijk dienaar te worden. Christ-centered. Jezus Christus centraal in je hart en in je leven. Gepassioneerd voor de Heer Jezus Christus. In de Efezebrief schrijft Paulus dat de Heer Jezus Christus aan de gemeente apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars heeft gegeven. Waarom? Om de heiligen, dat zijn wij met z'n allen, om de heiligen toe te rusten om te dienen. Dat is ons doel. We moeten dienaar worden. Nou, laten we eerlijk zijn, dat is niet iets wat natuurlijk is. We zijn niet van nature dienaar. We willen wel gediend worden. Om te gaan dienen, dat moeten we leren. We leren het onze kinderen. In het begin van onze, als de kindjes klein zijn, dan dienen we onze kindjes. We geven ze alles wat ze nodig hebben. Maar hoe groter ze worden, dan moeten ze ook wat gaan doen in het huis. Nou, zo is het ook in het huisgezin van God. Je begint als baby en je mag gewoon ontvangen in de gemeente van alles wat de Heer geeft in de gemeente. Geniet ervan. Maar het doel ervan, en dat moet je goed in de gaten houden, dat je een dienaar wordt. En dan zegt Efeze 4 vers 15, dan, dus als we helemaal volwassen zijn geworden, dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, dus dat moet wel blijven, en elkaar lief te hebben, dat is ook heel belangrijk, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. We groeien naar de Heer Jezus Christus toe. Als je naar dat plaatje kijkt, dan zie je dat Christus in elke fase van je christenleven centraal staat. Het gaat om Hem. Jezus Christus. In Hem geloven we, in Hem bewegen we ons, in Hem leven we. Door Hem worden we dat en die persoon zoals Hij dat bedoeld heeft. En dus, om dat uiteindelijke doel te bereiken, zullen we uit onze comfortzone moeten komen. De comfortzone is de plek waar jij alles onder controle hebt. De plek waar jij alles onder controle hebt. De gemeente waar het perfect gaat. Dat is je comfortzone. En dat willen we. Dat zoeken we. Maar als de Heer Jezus de Heer van je leven wordt, dan moet je alles onder controle van Hem brengen. En daarom brengt Hij ons in de woestijn. Als het volk Israël uit Egypte gaat, uit die grote ellende van de slavernij, en ze gaan door de doop van de Schelfzee, komen ze in de woestijn. Wat is nou de woestijn? Weet je, in de woestijn is geen eten, er is geen drinken, er staan ook geen wegwezertjes naar, daar is het beloofde land. Je bent totaal afhankelijk van God. Dat is de woestijn. Dus als je gedood bent, kom je in de woestijn en moet je leren om totaal afhankelijk van God te zijn. Nou, als je de geschiedenis van Israël leest, dan weet je dat ze niet afhankelijk van God willen zijn, want ze mopperen bij het leven. Ze hebben overal kritiek op. Ze geloven niet in Mozes, ze geloven niet in de wolkenkolom. Ze geloven eigenlijk nergens in. En dus moeten ze dat leren. En zo zullen wij dat ook moeten leren. Om in die woestijn te leren op de Heer Jezus te vertrouwen. En daarom is het christenleven een proces. Een proces wat je steeds verder komt. En dus gaan we de woestijn in. Je moet je comfortzone verlaten. En Jezus zegt in Lucas 10 vers 4. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee. En groet onderweg niemand. Dus probeer niet de zaak vast te houden. Probeer niet je spaarvarken mee te nemen. Maar je moet alles loslaten. En hebben we dat ooit eens een keer gedaan in je leven? Weet je, elke keer merk ik weer dat ik het weer opnieuw moet gaan doen. Dat ik weer opnieuw de dingen los moet gaan laten. De eerste keer dat ik het in mijn leven moest doen, dat was in het begin van de 80e jaren. Toen God me riep om fulltime in de dienst van de Heer te staan. En ik moest mijn baan loslaten. Maar weet je, omdat ik gepassioneerd was voor Jezus, was er totaal geen enkel probleem meer. Dus de oplossing is niet van laat de dingen los, maar richt je op de Heer Jezus Christus en laat je hart vullen met Hem. Want als je gepassioneerd bent voor iemand, dan ga je er helemaal voor. Als je verliefd bent op een man of op een jongen of op een meisje, dan ga je helemaal voor hem of voor haar. Als je verliefd bent op de Heer Jezus Christus, dan is het probleem over. Dan kan je alles loslaten, dan geef je alles weg. Dan zeg je, Heer, ik wil u volgen, wat er ook maar gebeurt. Nou, Jezus volgen. Ik denk, als ik ga jullie vragen, willen jullie Jezus volgen, wil je je hand opsteken wie Jezus wil volgen, dat ik bijna alle handen krijg. Dus doe het maar niet. De vraag is, wil je dat echt? Drie voorbeelden hier, die hebben we net gelezen in het Lucas Evangelie, over mensen die Jezus willen volgen. In een paar versen daarvoor, in Lucas 9 vers 23 staat, tegen allen, dus tegen ons allemaal, zei hij, Jezus, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Nou, dat is nogal wat hoor. Dat zegt hij tegen ons allemaal. Iedereen die hier op de stoelen zit, je moet jezelf verloochenen. Kan je dat? Over het algemeen zijn we meer gericht op zelfhandhaving. Want dat zit gewoon in ons. Jezelf verloochenen, dat is moeilijk. En je moet dagelijks je kruis op je nemen. Eigenlijk moet je de dood meeslepen. En ik denk dat er heel veel christenen dat absoluut niet begrepen. In elk geval begrepen die drie mannen die in deze geschiedenis naar ons toe komen, die begrepen er niet zoveel van. Want de eerste is wel erg enthousiast. Maar de vraag is van, is enthousiasme voldoende? Want in vers 57 staat, terwijl ze een weg vervolgden, zei iemand tegen hem, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Heer, ik ben helemaal gepassioneerd van u. Als ik zie de wonderen die u doet, als ik ernaar kijk, als ik die lammen zie lopen, als ik die blinden het gezicht weer zie krijgen, als ik u de demonen zie uitdrijven, als ik uw onderwijs hoor, ik ben zo onder de indruk, daar wil ik bij horen. Bij die gemeente van u wil ik bij horen, bij dat koninkrijk. Ik ga daar helemaal voor. De man die dat zegt is een theoloog, dat staat in het Matthäus Evangelie, een schriftgeleerde. Dus hij is helemaal gepassioneerd over Jezus Christus. Hij is helemaal enthousiast. En dan zegt Jezus tegen hem in vers 58. De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter rust leggen. Dus als je mij gaat volgen, joh, je verliest je huis, je verliest je bed, je verliest zoveel. Weet je wat je doet? Een paar hoofdstukken verder in 14 vers 28 geeft Jezus hetzelfde voorbeeld en dan zegt hij, wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij genoeg heeft voor de bouw. De kosten berekenen. Hebben wij de kosten berekend wat het gaat kosten als ik Jezus ga volgen? Natuurlijk krijg je zometeen het eind van de preek een uitnodiging om Jezus te gaan volgen. Maar je moet goed nadenken wat je doet. Doe het niet uit enthousiasme of van wauw, dat wil ik ook. Want dat kost je een heleboel. Het kost je alles. Als iemand een toren gaat bouwen, dat is een prestigeobject. Wie bouwt er nou een toren? Ik bedoel, daar heb je helemaal niet verder niks aan. Alleen dat, ja, dat is mijn toren of zo. Daar koop je, maar je kan er niet in wonen. Als iemand een toren gaat bouwen en zo'n prestigeobject voor zichzelf neerzet, dan gaat hij eerst de kosten berekenen. Want stel je voor dat hij hem niet kan afmaken, dan gaat iedereen roepen van haha. Moet eens kijken, die man die probeerde een toren te bouwen, die kon hem niet afmaken. Moet eens kijken, die man die zei dat hij Jezus ging volgen, moet je kijken wat er nou van zijn leven terecht is gekomen. Dan beschadig je jezelf. En in het geval van het volgen van Jezus, beschadig je Jezus ook nog. Dus denk er goed over na als je besluit om Jezus te gaan volgen. Dan komt er een tweede kandidaat volgeling. Die wordt geroepen door Jezus, maar hij heeft een probleem. In vers 59 staat er tegen een ander, zei hij, volg mij. Maar de Heer zei, of deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Nou, dat lijkt me een logische vraag. Weet je, waarschijnlijk lag zijn vader op sterven of was net overleden. En in Israël worden mensen binnen 24 uur begraven. Dus ja, het was een kwestie van uren of van dagen. En er was nog een voordeel bij. Als je vader was overleden, kreeg jij de erfenis. Weet je, je was financieel onafhankelijk. Dus je kon lekker Jezus gaan volgen zonder dat je een vriendenkring nodig had. Zonder dat je support nodig had van derden. Je bleef zelfstandig. Heer, ik wil u volgen als u voor de centen zorgt. Heel veel van jullie, of een heleboel, een aantal van jullie, die leven van een vriendenkring. Ik heb het zelf ook jaren gedaan. Weet je, dat zijn stappen die je moet gaan doen door de kosten te berekenen en te zeggen, oké, ik vertrouw op de Heer Jezus Christus, dat Hij voor mijn financiën zorgt. Ik heb het 15 jaar gedaan samen met mijn vrouw en mijn kinderen. We hebben nooit tekort gehad, maar dat is altijd regelmatig spannend geweest.
Ik weet een aantal bij jullie die in zendingsorganisaties en AA en zo werken, dat ze hetzelfde meemaken. Het is niet makkelijk. Want Jezus zegt tegen deze man, laat de doden hun doden begraven. Maar ga gij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Want weet je, zegt Jezus, ik ben met je. Ik zorg voor je. Weet je, een soldaat heeft zich niet te bemoeien met zijn levensonderhoud. Als je in een militaire dienst bent en je bent soldaat, moet je zorgen dat je kan vechten. Dat je kan strijden en kan overwinnen. Maar je hoeft niet te zorgen voor je uitrustingen, voor je eten en voor je drinken. Maar dat wordt voor je gezorgd. En zo word je een soldaat van Christus. Als ik zeg, volg mij. Als Jezus jou vanmorgen roept en volg mij, dan komen die centen ook wel in orde. Maar daar heb je lef voor nodig. Daar heb je moed voor nodig. Dan moet je vanuit je hart gaan leven. Zeg, Heer, ik vertrouw op u. Nou, ik heb dus 15 jaar van giften geleefd, om zo maar eens te zeggen. Het went nooit hoor. Ik moet niet denken dat ik nou denk van, ik ben er. Ik snap allemaal hoe het werkt. Ik weet wel hoe het werkt. Maar het blijft altijd spannend. Jezus zegt, vertrouw nou maar op mij. Laat die doden maar hun doden begraven. De mensen die niet geloven. Laat die maar voor zichzelf zorgen. Er komt ook nog een derde kandidaat volgeling. En die stelt een aantal voorwaarden. Hij zegt in vers 61. Ik zal u volgen, Heer. Maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En ik denk dat er wel een probleem is. U merkt dat zeker ook in de gemeente. We zitten vast aan de familie. Hoe vaak ik dat niet hoor, ik wil me best laten dopen, maar ik doe dat niet om mijn ouders. Dan denk ik van, joh, dat klopt niet. Wie is nou belangrijker, de Heer Jezus Christus of je ouders? Ik zit vast aan mijn familie. Ik kan niet op de vergadering komen, want ik moet naar de bruiloft van mijn tante. Of ik moet naar de verjaardag van iemand toe. Het speelt overal in de hele gemeente. En dan denk ik van, wat is nou belangrijk? En het is best mogelijk dat het belangrijk is dat je naar die verjaardag gaat, hoor. Maar je moet goed voor jezelf beseffen waar je mee bezig bent. Want Jezus zegt tegen deze man, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Als je gaat ploegen, dan moet je vooruit kijken, want als je daar dat doel hebt, daar, dan kan je met die ploeg kan je gewoon naar dat doel lopen. Dan maak je een rechte voor, een rechtspoor. Maar als ik steeds zo loop, nou, dan krijg je een soort cirkelbeweging door de akker heen. Van hoe loop jij? Als jij het koninkrijk van God wil verkondigen, kijk je naar het doel? Of kijk je steeds achterom van, hoe is het met mijn familie? Als je achterom blijft kijken, ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Snappen we nu dat we dingen moeten leren? Dat we moeten gaan. Dat we een ontwikkelingsproces in moeten gaan om steeds beter en steeds dieper de Heer Jezus te leren kennen. Groeien is een proces. Ik krijg weer hetzelfde plaatje te zien, komt uit de Reveal dus. Er staan vier fasen in. En er zijn in drie stappen te bereiken. Dat is een proces. Het zijn geen programma's die we draaien. We gaan een weg lopen. We volgen Jezus op de weg. En hij richt zijn aangezicht naar Jeruzalem. En de eerste fase van je christenleven, en er zullen een aantal misschien hier zitten vanmorgen, dat zijn bezoekers, noemen we ze in de gemeente, die Exploring Christ in het Engels. Dat zijn mensen die zeggen, ja, ik denk wel dat er wat is, eigenlijk geloof ik ook wel dat er een God is, maar van Jezus, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo duidelijk. En ik weet niet of de Bijbel, of ik dat wel kan vertrouwen, ik heb zo'n twijfels. Weet je, dat mag. Je mag je twijfels hebben, je mag je vraagtekens hebben. Je mag denken van, zal God eigenlijk wel bestaan? Ja, eigenlijk moet hij wel bestaan als ik erover nadenk, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. Dan ben je iemand die aan het onderzoeken is of het waar is. Hoe kom je daaruit? Nou, je komt er maar op één manier uit. Dat is een stap richting Jezus te doen. Ik zag in een rapport dat als iemand binnen 5 jaar geen beslissing neemt, die persoon waarschijnlijk nooit een beslissing zal nemen. Dus neem een keer een beslissing. Ik zeg wel eens een keer tegen mensen die dat soort vragen bij me komen, zeg, weet je wat je moet doen? 3 maanden kom je elke zondagmorgen bij ons in de VBG. Als je dan niet tot geloof bent gekomen, mag je wegblijven. Weet je wat, als je je richt op Jezus, komt dat vanzelf goed. Daar ben ik 100% van overtuigd. Maar jij moet een stap gaan doen. Jij moet gaan zeggen, oké, ik wil die toewijding maken. Ik ga naar een alfacursus. En ik kom elke zondagmorgen hier in de gemeente. Zolang de alfacursus duurt. Dat is misschien een hele mooie uitdaging voor jou. Ik doe dat gewoon. Dan word je een deelnemer, noemen we ze dan bij ons. Growing in Christ. Je laat je dopen, want op een gegeven moment dan ben je zo overtuigd. Dan neem je die stappen. Je gaat stappen nemen. En dat betekent dat je weet dat je gered bent. En dan merk je ook dat er dingen zijn die niet goed zijn in je leven. Je vraagt broers en zussen en misschien commissies hier in de gemeente van wat moet ik eraan doen? Gebedsteam voor bevrijding of zo. Want je wil de rotzooi in je leven opruimen. Dat is goed. Dat moet ook gebeuren. En je wil het ook omdat je gepassioneerd bent door Jezus. Je bent gegrepen door Hem. En dan langzamerhand groei je naar dat volgende fase, discipelschap. Discipelschap heeft te maken met van ik onderhoud een relatie met Jezus door bijbellezen, door gebed, door gemeenschap der heiligen, door het breken van het brood, door het avondmaal te vieren. Ik ga Jezus volgen. Ik disciplineer mijn eigen leven. En zo kom ik verder. Het zijn mensen die zich dicht bij Jezus voelen en voor hun dagelijks leven op Hem vertrouwen. En dan komt die laatste fase. En ik heb gemerkt dat er heel veel broers en zussen daarmee worstelen. Dat is dat Christ-centered. Iemand die zich geroepen weet om de Heer te dienen. Dat betekent niet iets doen in de gemeente, dat is een voorbereidende fase ervoor. Maar zeggen van, God roept mij daarvoor. En daar ga ik voor. Dat is ook de fase waarin je gemeente nodig hebt om wat te doen. Maar niet om uitgedaagd te worden, niet om geholpen te worden. In mijn vorige werk noemden we zulke mensen zelfstarters. Mensen die, als ze door moeilijkheden problemen hadden gekregen, zichzelf als ware weer bij elkaar raapten en weer verder gingen achter Jezus aan. Jezus Christus is de belangrijkste relatie in mijn leven. En Hij bepaalt alles wat ik doe. En dat is de reden waarom we op weg moeten gaan. En daarom stuurt Jezus in Lucas 10 de 72 mannen erop uit. Lucas 10 vers 1, daarna stelde de Heer 72 anderen aan die hij 2 en 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Want het geestelijk groeiproces leer je niet kennen door alleen onderwijs, niet alleen door preken, niet alleen door conferenties te gaan of goede boeken te lezen, dat is allemaal heel belangrijk, maar je leert het christenleven door te doen. De Heer Jezus heeft gezegd in de grote opdracht, leert hen onderhouden. Hij heeft niet gezegd, leert hen alles wat ik je geboden heb. Maar leert hen te doen wat ik hier geboden heb. En dus zullen we moeten gaan leren om stappen te gaan doen. Om verder te komen in dat allerheiligst geloof. Om te gaan begrijpen wie Jezus is, ten diepste, samen met alle heiligen. In de eerste gemeente ging die proces door te volharden in onderwijs, in de gemeenschap, het breken van de brood en de gebeden. Weet je, ze waren niet bezig met die spectaculaire dingen als tongen spreken en profetie en genezingen. Ze waren bezig met onderwijs, met de gemeenschap der heiligen. Ze gingen naar kringen, ze braken het brood en ze baden met elkaar. 4 dingen. Zo moeilijk is het ook weer niet. We denken altijd dat het christenleven dat het heel spannend, heel dynamisch, heel krachtig moet zijn. Dat komt wel. Maar begin maar met gewoon met die 4 dingen te doen. Onderwijs. Volg cursussen in deze gemeente. Onderwijs daar apostelen. Ga de gemeenschap zoeken door naar een kring te gaan. Vier het avondmaal met elkaar, verzuim het niet. En heb bidstonden met elkaar. Deze uitzending van die 72 man is een voorbereiding op de grote opdracht die straks zal gaan komen. Want de kern van die opdracht is om mensen tot discipelen van Jezus te maken. Wat gebeurt er vaak in dat discipelschapsproces? Want de Satan zit ook niet stil. Die probeert ons af te leiden. Naar minder belangrijke dingen. En die gaan we dan hoofdbelangrijk vinden. Want hier bij die 72 komen we terug. In vers 17 staat dat de 72 keerde vol vreugde terug en zei. Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Ik zei tegen die bezeten man. Ga uit Satan en dat ging dan nog weg ook. En die man die genas helemaal. Fantastisch, Heer. Dat ik zo'n geweldige bediening van u heb gekregen dat ik demonen kan uitwerpen. Dat ik de macht heb om de Satan te bestraffen en om mensen vrij te zetten. Fantastisch. En ik merk elke keer weer dat deze invloeden alle gemeenteleden, ook in onze gemeente, maar ook in allerlei andere kerken, zo erg kan beïnvloeden dat de gemeente omswitst. Er worden genezingen en bevrijdingen worden belangrijker dan het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En Jezus zegt dan ook tegen hen: verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Je naam staat in het levensboek van het Lam. En zorg dat jouw naam daarin staat en zorg dat andere mensen hun naam daarin schrijven. Waar gaat het om bij de verbreiding van het koninkrijk? Dan gaat het om dat mensen hun naam krijgen geschreven in het levensboek van het Lam. En dat als Jezus straks terugkomt, dat ze met hem naar de hemel gaan. Want dan komt hij naar de aarde toe om hen thuis te halen. Jezus zegt: laat je niet direct afleiden door al die dingen. Weet je, als de Heer Jezus zijn aangezicht vastberaden naar Jeruzalem richt, dan zijn er nog ontzettend veel mensen ziek in Israël. En er zijn nog een heleboel mensen die gebonden zijn door boze geesten in Israël. Maar wat is belangrijk? Dat de mensen verzoend worden met God. Als ik kijk naar Vinkhuizen, er zullen ontzettend veel gebondenheid zijn. Er zullen heel veel zieken zijn. Er zal heel veel ellende zijn in die wijk. Trouwens, in alle wijken van Groningen. En wat is de oplossing? Dus dat mensen verzoend worden met God. Daar gaat het om. En dus zullen wij stappen in het geloof moeten gaan doen. Om verder te komen. Als de discipelen nog in shock zijn over de opstanding. En ze zijn naar die berg in Galilea gegaan. En dan staat er: sommigen twijfelden. En dan stuurt hij die twijfelangers. En ook gelukkig nog een aantal aanbidders. Stuurt hij de wereld in met de grootste opdracht. 11 mannen. Moeten de hele wereld bereiken met het evangelie. Dat is totaal onmogelijk. Tenzij de Heer met je is. En wij zijn met veel meer dan 11 mensen. En we hebben een veel kleiner gebied op dit moment. 190.000 Groningers. Nou, misschien alle dorpen eromheen, 250.000. Voor 1000 VBG'ers. Snap je dat niet onmogelijk is? Want hij daagt twijfelaars en ongelovigen uit, de Heer Jezus. In Markus 16, er staat: tenslotte verscheen hij aan de 11 terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid. Omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien, nadat hij uit de dood was opgewekt. Hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Hij verwijt hun halsstarrigheid en ongeloof. En vervolgens zegt hij: de deur uit. Vertel aan iedereen het goede nieuws. En als mensen geloven en zich laten dopen, dan zijn ze gered. En weet je, er komen ook nog een heleboel dingen bij. Als jullie zo op weg gaan, dan zul je demonen gaan uitdrijven, zul je zieken genezen, je zal tongen spreken, je zal slangen kunnen oppakken, de natuur kan je beheersen. Dat komt er allemaal wel bij. Dus maak van de bijzaken geen hoofdzaak, mensen. Het gaat erom dat we het evangelie van het koninkrijk van Jezus Christus vertellen, dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft in Jezus. Door dat kruis van Golgotha. Blijf alsjeblieft in balans. Door de dingen die God belangrijk vindt voor ons belangrijk te maken. Jezus stuurt ons uit. Dan denk je: Heer, waarom doet hij dit? Waarom stuurt hij geen engelen uit? Die zijn tenminste gehoorzaam. Die hebben niet al die bedenkingen. En die zijn niet makkelijk af te leiden. Dat komt omdat Jezus niet gelooft in ons. Hij gelooft in zichzelf. Hij zegt in vers 18, in Matteüs 28, 18. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. Dus daarom, omdat mij alle macht is gegeven in de hemel en de aarde, omdat ik alle macht heb in Vinkhuizen en hier in de hele stad en in elk dorp waar jullie wonen. Omdat ik daar alle macht heb, ga dus op weg. Doe die stap naar buiten. Kom uit je comfortzone. Want alleen door op weg te gaan, wordt die grote opdracht vervuld. Discipelen van Jezus maken. Jezus staat
centraal in dat proces. Snappen we dat we een proces door moeten lopen, dat we een weg moeten gaan, en die weg is Jezus. En dat we door die weg te gaan wandelen, dat we steeds dieper de Heer Jezus leren kennen. Dat er een heleboel gemeentes gebeurt, ook in onze gemeente natuurlijk, want we zijn echt niet beter dan andere gemeentes, dat we programma's gaan ontwikkelen. Dat zelf is daar niks mis mee, maar een programma kan op zichzelf gaan staan. Programma's kunnen heel bijbels zijn. Maar Paulus schrijft, ik heb al zoveel programma's in mijn leven gehad. Ik ben als Jood opgevoed en ik heb dat allemaal meegemaakt en het is allemaal juist en goed geweest. Maar ik hou het nu allemaal voor vuilnis. Ik kijk niet terug, ik kijk vooruit. In Filippenzen 3 vers 7 en 8 zegt hij, maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Dus waar ik van zei van wauw, dit is het, hier geniet ik van, de bijbelstudies en al dat soort dingen en wonderen en tekenen en de wet lezen. Ik heb dat allemaal als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, alles. Die man is al dik in de 60, heeft al een hele bediening achter zijn rug. Want het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. En ik weet niet of je dat begrijpt, maar neem het maar als een stukje wijsheid van Paulus aan. Alles, het kennen van Jezus overtreft alles. Alles. Er is niets wat er belangrijker is. Het kennen van Jezus. De passie in je hart kennen. Dat is een proces. Filippenzen 3 vers 10 beschrijft Paulus dat proces. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en hem gelijk worden in zijn dood. Ik wil gelijk worden aan zijn dood. Ik wil sterven met Jezus. En als ik sterf in Christus, zal ik ook delen in zijn verheerlijking. Hoe meer ik sterf in aan mijn eigen vlees, aan mijn eigen ik, hoe meer ik Christus zal leren kennen. En daarom strek ik me daarnaar uit, zegt Paulus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, waardoor door het lijden. Als ik lijden ontmoet, als ik problemen in mijn leven krijg, als ik vraagtekens heb, is het goed. Want dan sterf ik aan mezelf en dan wordt Jezus belangrijker in mijn leven. Kent je dat een beetje in je leven? Weet je, ik maak regelmatig problemen mee dat ik helemaal van mezelf baal of van de omstandigheden, soms ook van de gemeente, soms weet ik wel van. En uiteindelijk denk ik van, wat gebeurt er dan? Ik ga op mijn knieën in, ik ga naar Jezus toe. Dat is altijd precies hetzelfde, dat doe ik altijd. Ik richt me als ik problemen en zorgen en moeite en vraagtekens heb in mijn leven, richt ik me op Jezus. Omdat dat de enige oplossing is. En dat is wat Paulus hier zegt. Ik wil me uitstrekken naar dat lijden en naar de dood. Ik wil dat de dood van Christus in me heerst, zodat het ook het leven van de Heer Jezus in me komt. Dus wees niet tevreden met het minimum, mensen. Ga voor de hemelse prijs. Zo zegt hij dat in vers 14. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. We moeten uit onze comfortzone komen. Want daar is Jezus. Hebreeën 13 beschrijft dat heel mooi. Hebreeën 13 schrijft, laten we dus het kamp verlaten. Dat is het religieuze kamp. Dat is daar waar we religie bedrijven met elkaar. Israël, want dan slaat het op terug, op dat kamp waar uiteindelijk het gouden kalf werd aanbeden. En wat doet Mozes dan? Hij pakt een tent, hij gaat ver buiten het kamp, buiten de legerplaats, en zet daar een tent op en noemt die de tent der samenkomst. Dat hoort dit gebouw te zijn. Een tent der samenkomst. Buiten de gevestigde religie. We moeten niet religieus zijn, maar we moeten de religie ook niet weer binnen die tent der samenkomst brengen. Want onze stad, zegt Hebreeën verder, is immers niet blijvend. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Onze stad is niet blijvend, ook de stad Groningen is niet blijvend. We kijken uit naar het nieuw Jeruzalem. En Jezus richtte vastberaden zijn oog op dat doel, op dat nieuwe Jeruzalem. En daar ontmoeten we hem. Wil je de Heer Jezus dieper leren kennen? Ga dan stappen nemen. Waarom? Omdat hij helemaal op het eind van het evangelie zegt, in Matthäus 28, vers 20. En hou dit voor ogen. En hou het alsjeblieft voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Als jij uitstapt. Als jij op weg gaat. Om discipelen te maken, te dopen, te leren, te onderhouden. Dan is Jezus met jou. Dwars door alle problemen en zorgen en moeite heen. En Jezus zegt tegen allen. Volg mij. Volg mij. Verloog jezelf. En doe die stappen in het geloof. En zorg dat je verder komt. Misschien mag die jaar achterop. Ja. Ergens staan jullie. Ergens zijn een van jullie zijn die poppetjes. Waar sta jij? Ik wil in eerste plaats de mensen aanspreken die dat eerste poppetje, dat movement 1, de eerste stap. Die zeggen, oké, ik heb vragen, ik heb twijfels, ik weet het allemaal niet zeker. Ik ben er wel geïnteresseerd in. Ik zal de Heer Jezus wel willen leren kennen. Hoe doe je dat? Een stap te nemen. Ik wil je uitdagen vanmorgen om, als het voor jou geldt, als jij in die eerste fase nog zit. Dat is helemaal niet erg hoor, daar hoef je niks voor te schamen of zo. Uiteindelijk komen we er allemaal vandaan. Om die stap te gaan nemen om verder te komen. En dan moet je die stap nemen door gewoon dat aan Jezus. Je moet eigenlijk een stap naar Jezus doen. Er zijn er mensen onder ons die zeggen ja. Ik wil die stap doen. Ik wil geen 5 jaar wachten, want statistisch is dan bewezen dat je die stap waarschijnlijk nooit maakt. Je zult een keer die stap moeten maken in je leven. En waarom vanmorgen niet? Wil je er even over nadenken of je die stap wil maken? Misschien mag het muziekteam vast naar voren komen. Als jij die stap wil maken. Kijk uit hoor. Ik ga misschien best iets moeilijks van je vragen. Waarom zou je het niet doen? Als jij die stap wil maken voor het aangezicht van God. Dan stap naar Jezus toe. Wil je dan nu gaan staan? Dat is heftig hè. Maar zijn er mensen die dat willen? Dat ik dan concludeer dat iedereen die eerste stap ooit al een keer gemaakt heeft. Of durf je dat nog niet? Of twijfel je nog zo erg dat je zegt, ja, maar dat durf ik niet aan. Want je wordt geen lid van deze gemeente als je die stap doet, hoor. Maar ga alsjeblieft staan als het voor jou geldt. Als de Heer Jezus jou vraagt, volg mij. Er zijn nog meer stappen te nemen. En misschien zit je bij stap 2 of misschien wel bij stap 3. Misschien ben je stil blijven staan door de problemen in je leven, door de zorgen en de moeite, door ziektes. En zeg je, ja nee, ik wil toch die stap doen. Ik wil uit je comfortzone komen en ik wil Jezus volgen. Ik wil vanmorgen een stap doen voor het aangezicht van God om verder te komen in dat allerheiligst geloof. Om die man, die vrouw te worden die God wil dat ik zal zijn. Dan mogen jullie ook gaan staan als mensen dat willen. Dus ga staan als jij die stap in het geloof wil doen. Om verder te komen in dat geloof. Deze mensen willen uit hun comfortzone komen. Dat voelt misschien best een beetje eng. We Heer, u heeft gezegd, ik ben met jullie al de dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Heer, wilt u hem volmaken met uw Heilige Geest? Wilt u hem bevestigen in deze roeping, Heer? En tot die man, tot die vrouw maken die u wil dat ze zullen zijn. En zo mag ik als dienaar van de Heer Jezus Christus jullie aan hem opdragen. De God die leeft. Jezus Christus, de Koning. Halleluja. Amen.
My life is not my own. To you Ja, als we dat echt met ons hart hebben uitgesproken, uitgezongen, dan leven wij niet meer voor onszelf, dan leven wij voor onze Heer. Maar ook, dan zijn wij een gemeente, een gemeenschap. En dan is, zo lezen we dat ook, en ze hadden alles gezamenlijk.